Aalsta, dank je wel voor de prachtige liederen. En ik heb al een keer eerder wat gezegd, maar een aantal van die liederen zijn in de afgelopen maanden best wel vaak door mijn hoofd gegaan. Het is vandaag 2 maanden geleden dat ik uit het ziekenhuis kwam. En dat was toch daarna best een onzekere tijd. En die liederen, zeker die laatste 3, 4, die heb ik vaak in gedachten gezongen. Dankjewel. Vanmorgen, de preek. U ziet het al, ik ga het hebben over beelden. Hier is een mannetje bezig. Hij maakt er een mooi beeld van. En misschien maakte hij er wel dit van. Het peert van ome Loeks. Want als ik zeg het woord beeld, dan denken we meestal gelijk aan zoiets. Maar dat is niet het enige beeld wat we maken. Een schilder, die pakt een penseel en een doek en verf en die maakt ook een beeld, maar dan op dat doek. En ik heb nog iemand meegenomen en ik wou u vragen, deze kent u vast wel, maakt deze man ook beelden? Ja, helaas wel. Ja, deze man maakt zeker beelden. Hij maakt steeds beelden, hij schetst beelden, hij vormt zich beelden in zijn hoofd van deze maatschappij, van deze wereld. En die beelden vertelt hij ons vervolgens en hij hoopt zo stemmen te winnen. Beelden, je kunt ze maken letterlijk, dus van steen of van hout. Je kunt ze maken op papier, je kunt ze met een fototoestel maak je beelden. Je kunt ze dus ook op een film zetten. Je kunt ze ook in je hoofd hebben. Onze taal kent ook de uitspraak, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dat geeft al aan hoezeer wij in beelden denken. Ons denken zit boordevol met beelden. Wij maken ons allemaal steeds beelden van situaties of van personen. En daar ga ik het dus vanmorgen over hebben, over beelden en beeldvorming. Nou, spannend onderwerp. Je zou zeggen, wat zegt de Bijbel daarover? Zegt de Bijbel daar wel wat over? Nou, de Bijbel zegt daar zeker wat over. En ik wou daarover gaan spreken aan de hand van een gedeelte uit Exodus. En dan gaan we kijken naar Exodus 20. Exodus 20, dat heb ik al eens eerder een keertje met u gelezen. Dat zijn de 10 geboden. En ik heb toen uitgelegd dat de 10 geboden voor ons nog steeds relevant zijn. Jezus heeft de geboden in Matthäus 5 tot en met 7 juist scherper gesteld dan ze waren. We moeten dus zeker over die 10 geboden na blijven denken. En vandaag gaan we dat dus opnieuw doen. En ik begin met het lezen van een beknopte versie van de 10 geboden. Ik heb hem even wat ingekort. En hij staat hier op de sheet. Exodus 20, vers 1 begint, toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Daar heb ik toen in april over gesproken. Maak geen godenbeelden. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op iets wat een ander toebehoort. De 10 geboden. En vandaag, u raadt het al, sta ik dus stil bij dat 2e gebod. Maak geen godenbeelden. Dat wordt omschreven in 3 versen. En dat zijn de versen 4 tot en met 6. In de versen 4 tot en met 6, daar staat, maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Dit is een pittig gedeelte, een pittig gebod en pittige uitspraken. Wat wordt hier nou precies geboden? En waarom? En wat betekent dat voor ons? Daar wil ik kort bij stilstaan. Eerst, wat houdt dat nou in, dit gebod? Betekent dit gebod nou dat wat die man daar aan het doen was, dat scheppen van het peert van oma Loeks, dat hij daar met een zonde bezig was? Bega ik een zonde als ik een foto maak? Bega iemand een zonde als hij een schilderij maakt? Ik geloof dat dat hier niet bedoeld wordt. In de Bijbel staan genoeg voorbeelden van dat dat ook gebeurt. Toen ik daar zo over na zat te denken, toen kwam ik meteen op het idee, de tempel en de tabernakel. God stelt daar zelfs kunstenaars aan om de tempel en de tabernakel te versieren. In de tempel zitten afbeeldingen van bloesems. In de tempel zitten afbeeldingen van runderen. Er worden zeker dus afbeeldingen gemaakt van dingen die hier op aarde zijn. In de tempel zit ook, op het verzoendeksel, daar zitten gerubs. Daar zijn beelden van gerubs. Nou, gerubs, dat zijn geen aardse wezens. Daar hebben we het meer over iets wat in de hemel is. Het gebod kan dus niet betekenen dat je geen afbeelding van dit soort dingen mag maken. Dat mag. Dat is duidelijk. En ik heb het ook al gezegd. Wij doen het allemaal. Dat is dus ook niet verkeerd dat we dat doen. Beelden maken. Beelden maken van ons beelden vormen van wat wij zien, van wat wij waarnemen, van wat we horen. Dat is goed. Dat moet. Zo zijn we gemaakt. Waarom dan toch dit gebod? Dit gebod is toch nodig, want in dat maken van die beelden zit wel een gevaar. Want een beeld is een afbeelding van iets. En het is niet het geheel. Als je een schilderij maakt, een schilderij is wel een afbeelding van een landschap, maar het mist gewoon de diepte. Er ontbreekt iets. Als je een beeld, zoals het peert van oma Loeks bekijkt, dat geeft wel de buitenkant weer, maar het laat de binnenkant niet zien. Als je een beeld van een koning ziet, zie je wel zijn buitenkant, maar je ziet niks van zijn karakter, je ziet niks, je hoort zijn stem niet, het is beperkt. En zo is het ook met alle beelden die we in ons denken vormen. Ze zijn beperkt, ze zijn niet compleet. Dus daarom is dat tweede gebod belangrijk. Het tweede gebod zegt dat we van die afbeeldingen en van die denkbeelden, ja, dat we die niet als de werkelijkheid moeten gaan beschouwen. Niet moeten gaan beschouwen als de waarheid. Want als we dat doen, dan worden het afgoden. Dan worden het godenbeelden. Dus we moeten ons ervan bewust zijn dat alle beelden die we vormen beperkt zijn. Dat geldt in het algemeen, maar het geldt in het bijzonder natuurlijk ook als het om God zelf gaat. In het begin las ik al dat stukje uit 1 Johannes. Daar staat het letterlijk in: niemand heeft ooit God gezien. Wij hebben God niet gezien. En daarom vormen we ons wel een beeld van God. En dat beeld is niet compleet. En de een heeft daar een ander beeld van dan een ander. Hoe vormen we dat beeld van God? Ik denk dat we dat in de eerste plaats doen doordat we de Bijbel lezen. En dat doen we al bijvoorbeeld als we naar deze verzen kijken. In de verzen 5 en 6 die hier getoond worden, daar staat een hele hoop over God. En ik moet eerlijk zeggen, eventjes tussen haakjes, dat ik hier niet helemaal gelukkig ben met de vertaling zoals die staat in de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus ik laat u even zien wat er in de NBG-vertaling staat. In de NBG staat, het sluit eerst weer aan op vers 4 natuurlijk, maar dan: gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ik haal hier vanmorgen, wil ik even stilstaan bij drie kenmerken van God die hier genoemd worden. De eerste kenmerk die hier genoemd wordt, dat is dat God een naijverig God is. En dat is niet helemaal goed te lezen. Naijverig, dat is natuurlijk weer een oud woord. Het is ook de NBG-vertaling. In het Engels wordt daar het woord jealous gebruikt. En jealous, dat betekent zoveel als jaloers. En wat je in de Bijbel steeds terugvindt, is dat God, als iemand hem niet aanbidt, maar een ander daarvoor in de plaats zet, dat God dat vergelijkt met echtbreuk. Dat is het plaatje daar rechtsonder. Dat is een voor ons als mens is dat al een heftige ervaring. Dat roept heel veel emoties op. Ik denk dat nog heftiger is dan wat je meemaakt als je bijvoorbeeld ook verliefd bent op iemand en die persoon krijgt in een verkering met een ander. Ook dat wringt, dat doet pijn, dat doet verschrikkelijk zeer. En dat heb je bij echtscheiding net zo. En ik denk dat wij als mensen, we voelen ons ten diepste dan op zo'n moment verschrikkelijk afgewezen. Daar komt het op neer. We voelen ons ontzettend afgewezen. En dat doet pijn. En God, voor God is dat helemaal niet anders. Voor God staat er zelfs in die verse, God noemt dat, ze haten mij. Dat gaat nog weer veel verder dan je afgewezen voelen. Daar kan ook haat uit voortkomen trouwens, dat wel. Maar God noemt dat, als je iets in zijn plaats zet, dat noemt hij, je haat mij, u haat mij. Ik denk dat dit wel iets over God zegt, over God die emoties heeft en die mensen lief heeft en het gewoon een verschrikkelijk zeer doet op het moment dat mensen zich van hem afkeren. Dat mensen iets anders boven hem gaan stellen. Dat is een kenmerk van God. Dit hoort bij het beeld van God wat wij ons vormen. Dan komt er nog een tweede kenmerk van God naar boven. En dat heeft te maken met die lastige verzen. Er staat in de NBV-vertaling: ik laat de kinderen boeten voor de schuld van de ouders. Wow, dat is nogal pittig. En ik ben het ook eerlijk gezegd niet helemaal eens met die vertaling. Maar dat ga ik u wel uitleggen. De NBG die blijft volgens mij al dichter bij de grondtekst. Daar staat: die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Wat we hier van God uit leren is in de eerste plaats dat God sommige daden van ons bestempelt als ongerechtigheid. Ongerechtigheid. We doen dingen waarmee we hem verdriet doen. Wat we hier ook uit leren, uit deze vertalingen, is dat God die ongerechtigheid in principe moet straffen. Die ongerechtigheid heeft een gevolg. God is rechtvaardig. En God kan ongerechtigheid niet ongestraft voorbij laten gaan. Neemt niet weg dat we hier met een Bijbelgedeelte zitten wat volgens mij prikt. Wat moeilijk is. Ik heb het een aantal maanden geleden ook een keer gelezen bij de opening van een dienst. En Piet kwam meteen naar mij toe na afloop van een moeilijk stukje. Hè? Nou, Dat geeft niet. Moeilijke stukjes staan ook in de Bijbel en die zijn er om er eens over na te denken. En dat wil ik vanmorgen even met u doen. God noemt dingen ongerechtigheid. Maar nou zitten we met dat stukje waarin de NBG-vertaling staat, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Er zijn al vele theologen die hier het hoofd over gebogen hebben. En daar zijn al heel veel verklaringen voor gevonden. En ik vond ze niet allemaal even sterk. Ik wil er vanmorgen twee noemen. De eerste zegt dat hier in feite de NBV-vertaling niet klopt. Dat bezoeken, dat niet een gevolg is van schuld, maar dat het eigenlijk niet meer is dan een consequentie. Dat is wat anders. Schuld, dat is iets, je hebt iets gedaan en daar staat een straf op. Een consequentie is wat anders. En ik moest hier denken aan, stel nou dat je een fantastisch inkomen hebt. Je hebt een gezin, vrouw, kinderen, en je hebt een fantastisch inkomen. En je zou dus zeggen, je kunt daar prachtig van leven. Maar als je nou als kostwinner, als je nou je geld vervolgens gaat vergokken en je besteedt het aan drank en je besteedt het aan weet ik wat voor slechte dingen, dan is er niks meer over voor je gezin. Dan zit je gezin met de consequenties van jouw verkeerde gedrag. Het gezin wordt niet gestraft, maar het zijn gewoon consequenties. Dat is logisch. En zo denk ik ook dat hier misschien bedoeld is. Dus dat de kinderen wel de consequenties dragen van wat de ouders gedaan hebben, maar dat is niet een straf die God geeft. Maar de wereld zit nou een keer zo in elkaar. Dat is één verklaring. Er was een andere verklaring. Die andere verklaring, dan moet je vooral eens gaan studeren op dat woord wat in de NBV-vertaling vertaald is met boeten en in de NBG-vertaling vertaald is met bezoeken. Dat is een woord dat komt wel 300 keer voor. En dat woord wordt op heel verschillende manieren vertaald. In de helft van de gevallen wordt dat vertaald met getelde. De getelden van een stam waren zoveel. Dat woord getelden is hetzelfde woord wat hier vertaald wordt met boeten of met bezoeken. Dat woord bezoeken wordt in een kwart van de gevallen ook gebruikt als God dus iets ziet gebeuren of iemand ziet. En God gaat over tot een handeling. Als er staat in Genesis dat God Sara bezocht en zij werd zwanger. En dan wordt Isaac geboren. Dus God bezoekt soms mensen om iets goeds te doen. Als in Exodus staat, dan moet ik het eventjes in mijn tekst lezen. In Exodus, daar zegt God, hij slaat acht op Israël. Hij ziet de verdrukking. Dat hij slaat acht op, dat is datzelfde woord wat hier vertaald is met boeten of bezoeken. Dus, en God slaat dan acht op Israël en hij gaat over tot handelen, want hij gaat Israël bevrijden. Dus, ik denk ook dat hier bedoeld wordt dat God ongerechtigheid ziet en hij gaat over tot handelen. En in de NBV-vertaling is dat meteen vertaald op een negatieve manier. En ik moet er ook bij zeggen dat het woord heel vaak zo gebruikt wordt. Dat God de ongerechtigheid bezoekt aan een volk. En het volk straft. Dat komt ook heel vaak voor. Dus het is best te verklaren dat ze tot deze vertaling komen. Maar ik vraag me af of het wel terecht is. Want dat is in strijd ook met andere Bijbelgedeelten. En ik heb er even een paar opgezocht. En toen deed hij even niks. Hij is even zijn focus kwijt, denk ik. Hij moet weer even blauw worden, volgens mij. Je moet er even weer op de presentatie klikken of zo. Ja, maar ik zie ze hier niet. Nou, je moet even met de muis naar die presentatie toe. En dan een klik geven. Ja, je moet even klikken als die muis erop zit, volgens mij. Dan is het klaar. Ja, nou is hij er weer. Goed zo. Deze wil ik even hebben. Boeten. Ik zei al, van er zijn ook bijbelgedeelten die anders spreken. Als we kijken naar Deuteronomium 7 vers 9. Dan moet je ook even bedenken dat in Deuteronomium 5 weer precies hetzelfde staat als wat er in Exodus 20 staat. Wat we gelezen hebben. Maar in Deuteronomium 7 vers 9, daar staat dus, besef dus goed, alleen de Heer uw God is God en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Dat is precies wat in dat vers stond, wat wij net gelezen hebben. Dan staat erachter, maar ieder die hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven. De Heer zal hem niet laten begaan, hij zal hem persoonlijk boeten. Hier is duidelijk sprake van een persoonlijke boete. En in dit gedeelte worden het derde en het vierde geslacht en de kinderen niet meer genoemd. En in Ezechiël 18 vers 20 is dat eigenlijk precies hetzelfde. Daar staat, iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader. En een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. Ik geloof dat de Bijbel het principe geeft dat ieder persoonlijk boet voor zijn ongerechtigheid. En dat er geen sprake van is dat dat doorgaat in volgende geslachten. Ik kom dan ook tot de conclusie dat het bezoeken, dat dat sowieso nooit te maken kan hebben met straf van God. Het is wel zo dat volgende geslachten te lijden hebben van de consequenties van sommige van de daden van hun ouders. Maar eigenlijk denk ik dat God slaat acht op, dat het bezoeken veel meer betekent, God slaat acht op die kinderen van en de kinderen en het derde en het vierde geslacht. En waarom slaat hij acht op hen? Om hen weer tot zich te trekken, om zich over hen te bekommeren. En dan denk ik van, dat zien we ook in het Oude Testament steeds weer, als het gaat om het volk Israël. Het volk Israël dwaalt af van God en God stuurt zijn profeten. En die profeten zeggen tegen dat volk van, doe nou niet zoals je voorouders, maar bekeer je weer en kom terug naar mij. En ik geloof dat dat is wat God steeds doet, ook met onze kinderen, met het derde en het vierde geslacht. Hij gaat naar ze toe en hij roept ze op, doe niet zoals je ouders, maar bekeer je weer tot mij. En dan is er redding. Ik vind die verklaring ook veel meer in lijn met Gods karakter. Met wie God is, ja. Op het gevaar af, veel meer in lijn met mijn beeld van God. En dat beeld van God, dat Gods karakter, dat zien we ook in dat laatste vers. Niet deze. Hoe zit dit nou? Ja. Nee, oh, die staat, deze komt even te vlug. Dat staat in dat vers 6, wat we al gelezen hebben. Dan zoek ik hem even erbij. Vers 6, daar staat dat God, want dat is zijn derde kenmerk, hij doet barmhartigheid aan duizenden van die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. God is een barmhartig God. En die barmhartigheid van God, die overstijgt ook dat wat we net gehad hebben. Dat bezoeken ging tot het vierde geslacht. Maar hier is sprake van tot in het duizendste geslacht. Zijn barmhartigheid is vele malen groter dan die toren van hem. Als ik aan God denk, dan denk ik niet aan God, aan een God die graag zit te straffen. Dan denk ik aan een God die graag zijn liefde wil betonen. Die graag zijn barmhartigheid wil tonen. En Dat lezen we ook in de Bijbel. Dat lezen we in, onder andere in Ezechiël 33. Daar staat, zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw boze wegen, want waarom zou je sterven, huis Israël? En dat zegt God niet alleen tegen het huis Israël, dat zegt hij ook tegen ons, ieder van ons. Bekeer je, want waarom zou je sterven? God wil dat je leeft. Hij wil jouw leven geven. En Gods liefde, Gods barmhartigheid, die was zo groot dat hij zijn eigen zoon daarvoor gaf. Hij gaf Jezus, die voor ons aan het kruis stierf. We lezen dat in Johannes 3, vers 16 en 17. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. En dan staat erachter, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Kijk, daar is God op uit. En als God bezoekt, dan denk ik dat hij erop uit is om te redden. God is barmhartig en zijn barmhartigheid is ontzettend groot, is zo geweldig groot. Ik zou het hebben over beelden. En we hebben nu gekeken naar een beeld van God. En dat beeld van God, we hebben daarvan nu drie dingen gezien. God is naijverig. En God haat ongerechtigheid. En God reageert op de ongerechtigheid. Op die ongerechtigheid, met straf en tucht. Maar God bezoekt, dat is ook wat we hebben gezien. En ik heb geaarzeld waar ik dat bezoek nou neer zou zetten. Of ik het moest laten staan bij die straf, zoals dat in de NBV-vertaling gebeurt, of dat ik het eigenlijk bij het volgende neer moest zetten. Want dat bezoeken, ja, ik zie daar toch ook Gods barmhartigheid in. Want God is uiteindelijk barmhartig, een ontzettend barmhartig God. Maar wie zijn barmhartigheid afwijst, blijft wel bij dat tweede steken. Zo is God ook. Dat doet hij niet graag, dat hebben we gezien. Dat gaat hem zeer aan het hart, zo gezegd. Maar het is wel een feit. Dat tweede, dat hoort wel bij een compleet beeld van God. En soms denk ik dat in sommige kerken de nadruk op dat tweede, die straf en dat fouten, veel te groot geweest is. En soms denk ik dat we in de evangelische wereld misschien dat laatste wel wat te groot maken en het tweede liever wegstoppen. Maar het is er wel. Dat hoort bij een goed beeld van God. Nou heb ik uit deze dingen hebben we nu drie dingen van God gezien. Is daarmee ons beeld van God compleet? Was mijn volgende vraag. Nou, ik denk dat we nog steeds een ontzettend beperkt beeld van God hebben. En ik zie al mensen nee schudden, dat klopt niet. Ik denk dat wij ons leven lang bezig moeten blijven om ons beeld van God completer te maken. Want God is zo groot, zo geweldig. Aalse liet al liederen zingen over die bergen. God is de schepper van de bergen. Nou, die kunstenaar op dat eerste plaatje, die is daar helemaal niks bij. Dat kun je je niet voorstellen hoe groot God moet zijn om die bergen te maken. En ik dacht zelfs dat er staat dat de aarde voor hem is als een stofje. Kun je je iets daarbij voorstellen hoe groot God dan moet zijn? Eigenlijk zijn wij zelf een stofje op deze aarde. Nou ja, en de hele aarde is een stofje voor God. Dat geeft iets van de verhoudingen weer. Ik denk ook dat wij nog geen flauw benul hebben van hoe groot Gods liefde wel is. En je blijft je leven lang bezig om Gods liefde steeds beter te leren kennen, zijn barmhartigheid. We hebben nog geen flauw benul van hoe wijs God is. Zijn wijsheid gaat alles te boven, gaat onze wijsheid verre te boven. We kunnen ons leven lang bezig blijven om God beter te leren kennen. En hoe doe je dat dan? Nou, onder andere dus, zoals ik dat net met die drie versen gedaan heb, door goed de Bijbel te lezen. Goed te kijken van wat zegt deze Bijbel nou over God? Hoe leer ik God hier beter uit kennen? En ja, de Bijbel moet je dus veel lezen, moet je veel bestuderen. Maar ook daarin, helaas, kunnen er dingen misgaan. Want Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 5, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Dat denk je, dat je dan goed doet. Maar Jezus zegt dan, wel nu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Je kunt de Bijbel ook op een verkeerde manier bestuderen. Je kunt de Bijbel bestuderen om, zoals de fariseeën dat deden, allemaal regeltjes op te stellen. Je kunt de Bijbel bestuderen om daar hele dogma's over op te zetten. Jezus zegt hier van nee, de schrift is er, want die getuigt van mij. De schrift is er, want die getuigt van God. Als we de Bijbel bestuderen, moet ons eerste doel zijn God en Jezus beter te leren kennen. Een beter beeld te krijgen van wie God en wie Jezus is. Je kunt het bestuderen, zei ik, om regeltjes en dogma's op te stellen. Ik denk ook dat is op zich ook goed. Ik heb voor deze preek nog weer eens in de Dordtse leerregels zitten kijken. En in de catechismus. En daar staan hele goede dingen in. Echt fantastisch. Maar wat er in de traditionele kerken fout ging, is dat ze eigenlijk gemaakt werden tot de enig ware leer. Sommige kerken zeiden dat ook. Wij zijn de enige ware kerk. En op dat moment wordt zo'n document, zo'n dogma, zo'n denkbeeld, want het zijn ook denkbeelden die we gewoon gevormd hebben, die worden eigenlijk afgoden. Dat worden godenbeelden. Die komen te staan in de plaats van God. En dan zijn we helemaal verkeerd bezig. En niet alleen de traditionele kerken hebben deze fout gemaakt. Wij heten vroeger het volle evangelie. Wij wisten het. Wij hadden het volle evangelie. Wij hadden het juiste beeld. Nou, helaas, ik denk dat ook dat beeld incompleet was. Ook zelfs hier en daar fouten bevatten. We hoeven niet alles weg te gooien. Dat geldt ook voor die Dordtse leerregels en catechismes. Je hoeft het niet allemaal weg te gooien. Maar het mag geen enige waarheid worden. Het mag niet je afgod worden. Het zijn maar beelden. En haal er het goede uit. En laat het verkeerde weer weg. Het volle evangelie had echt hele goede dingen. Maar er waren ook dingen die misschien niet klopten. We moeten het goede vasthouden, het verkeerde loslaten. En uiteindelijk gaat het erom dat we God steeds beter leren kennen. Toen dacht ik van ja, nou heb ik het wel gehad over de Bijbel lezen. En toen dacht ik van ja, en nou ben ik een fan van Arjen Robben. Fantastische voetballer toch, hè. En ik wil gewoon alles van die man weten. Nou, er zijn inmiddels vast wel een stapel boeken over de man geschreven. Dus ik ga alle boeken over Arjen Robben lezen. Ken ik Arjen Robben dan? Nee, er zitten alweer allemaal mensen nee te knikken. En zo denk ik, zo is het ook met God. Je kunt de Bijbel lezen. En je leert echt een hele hoop over wie God is. Maar ken je God dan? Nou, een beetje, net als van Arjen Robben. Ik weet dan ook veel meer over Arjen Robben. Maar ik leer Arjen Robben pas echt kennen als ik met hem ga eten, als ik met hem ga praten, als ik een relatie met hem heb. En dat is precies zoals het ook met God is. Je kunt eindeloos in de Bijbel studeren. Je kunt bij de letter blijven. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je uiteindelijk een relatie met God krijgt. En een relatie met God is meer dan alleen Bijbel lezen. Een relatie met God is tijd doorbrengen met God, is praten met God, is bidden tot God en luisteren naar God. Want God spreekt terug door zijn geest. God openbaart dingen door zijn geest. Als al die dingen aanwezig zijn, dan heb je een relatie met God. Pas dan kun je ook een steeds completer beeld van God ontwikkelen. Dus, dat heb ik hier samengezet, we moeten bezig blijven dat beeld van God en Jezus blijven te completeren. En de verkeerde, de misvattingen die daarin zitten, er ook weer uit te halen. Want ook dat moet gebeuren. En dat kun je pas doen als je echt een relatie met God hebt, door Bijbel te lezen, te bidden en te luisteren naar God. Daar gaat het om. En dat is ten diepste waar de tweede gebod ons toe oproept. Vorm je geen vaste beelden, maar ga die relatie met God aan. Aanbid Hem en dien Hem. Dat is waar het om gaat. En aanbid niet dat vaste beeld wat je in je hoofd hebt gezet of wat je op papier hebt gezet. Ga niet af op beelden of denkbeelden die je van God gevormd hebt. Maar onderhoud een relatie met God door Bijbellezen, gebed en luisteren naar God. Dat is God vereren. Voor Hem knielen. Hem de eerste plaats geven. En alles wat die relatie met God in de weg gaat staan, dat is een afgod. Amen. En nou heb ik als toegift. Oh, wacht even. Ja, je bent te vlug. Ik ga even naar de laatste. Want bij de koffie wou ik u nog een nalaten denken. Ah, dan ga ik weer te hard zeggen. Deze. Ik heb een prikkelende eerste vraag. En dat is, kan de Bijbel een afgod zijn? En zo ja, is die dat ook voor jou? Mag u straks tijdens de koffie wel eens over praten met elkaar? En de tweede is, welk denkbeeld of welke leerstelling is voor jou heilig? Nou, ook een pittige, denk ik. En de laatste, en dat is echt voor wie nog op vakantie gaat. Wat doe jij, zodat jouw beeld van God steeds completer wordt? Hoeveel tijd ga jij doorbrengen, besteden aan je relatie met God? Goed, daar wou ik me bij laten. Zal ik nog afsluiten met een gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanochtend stil mochten staan bij dit tweede gebod. Dank u wel, Heer, dat we uitgebreid ook stil hebben mogen staan bij het beeld dat we van u hebben. Dank u wel, Heer, dat u zich doet kennen als een God die barmhartig is. Een barmhartigheid die alles te boven gaat. Dank u wel dat u zo barmhartig bent, Heer, dat u helemaal niet wil dat we verloren gaan. Maar dat u graag wil dat we tot onze bestemming komen, tot volle bloei komen, dat we tot het volle leven komen samen met u. En Heer, het gaat u aan uw hart als dat niet gebeurt. En het gaat u aan het hart als we daarin volharden. Heer, u wilt zo graag dat we tot u komen. Dat we uw offer dat u ons aangeboden heeft in Jezus, dat we dat aannemen. En Heer, ik bid u zo dat ieder die hier vanmorgen is, dat zal doen als hij dat nog niet gedaan heeft. Om zo het leven met u te beginnen. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel, Heer, dat we door Jezus inderdaad die relatie met u mogen krijgen om u steeds beter te leren kennen. En Heer, ik bid u zo dat we ons daar ook steeds weer naar uitstrekken. Dat we bereid zijn, Heer, om onze eigen denkbeelden, onze eigen visies, onze eigen gedachten aan de kant te zetten. Maar ons te richten, Heer, op datgene wat u ons leert. Door uw woord, door uw geest. Heer, help ons zo in de komende tijd daar intensief en heel concreet mee bezig te zijn. Dat bid ik u in Christus' naam. Amen. We gaan een lied zingen. Lied 707. En nou ben ik de titel vergeten, maar de zangers die weten dat precies. We zijn aan het eind van de dienst gekomen. Zometeen zingen we vast nog een lied.
Zeker.
Ja, kijk, zie. Dus ik spreek zo de zegen uit. Daarna zingen we nog een lied. En daarna mag u naar de koffie. Daar is iedereen voor uitgenodigd. Ook gasten die er zijn. Van harte uitgenodigd. Ga het gesprek met ons aan, zou ik bijna zeggen. Wij vinden het leuk om u te ontmoeten. En ik hoop dat u het leuk vindt om ons te ontmoeten. Ja, ik wil dan de dienst nu afsluiten met een gebed en met de zegen. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat we met elkaar u groot mochten maken. Dank u wel, Heer, dat we stil mochten staan bij uw woord. Dank u wel voor wat u ons vanmorgen zo weer gegeven heeft. Dat u ons heeft willen bemoedigen, heeft willen aanmoedigen, heeft willen aansporen, Heer, om weer met u op pad te gaan. Op pad te gaan in deze wereld. Om pad te gaan, Heer, om ook in onze omgeving te laten zien, Heer, wie u bent. Heer, en ik bid u zo dat u ons daarbij ook helpt en ons uw zegen geeft. En ik mag u zo zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Een gezegende week toegewenst.
Gloria God, gloria God, gloria God, gloria God, gloria God. Zijn troon, eeuwig zijn troon. zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk de duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Spreekt van liefde, vervult ons met glorie.